Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en iedereen die nu of op een later moment aan ons verbonden is, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing vanmorgen is uit Matthäus 1, vers 1 tot en met 17. Thema van de dienst is de stamboom van Jezus. Mededelingen namens de kerkraad. In verband met de ambtsdragersverkiezingen vragen wij uw namen in te dienen van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderlingen en diaken. U kunt deze tot 3 januari aanstaande indienen bij onze scriba. Voor de volgende vacatures hopen we invulling te vinden. 6 ouderlingen, een jeugdouderling, een evangelisatieouderling en 2 diaken. Wij beseffen dat we voor de invulling van al deze vacatures afhankelijk zijn van Gods hulp. Wilt u ook in uw gebed denken aan deze verkiezingen? Na de dienst staan er voor de kinderen van 3 tot en met 12 jaar kersttasjes klaar in de zaal 4 van onze kerk. Dat is de zaal direct tegenover de hoofdingang. Morgen en overmorgen, eerste en tweede kerstdag, begint de dienst om 9:30. Tweede kerstdag is het dan de kerstgezinsdienst. Jong en oud is van harte welkom. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor het jeugdwerk. De bankcollecte is voor vaste kosten van de kerk en kunt u overmaken op de gebruikelijke en bekende wijze. We gaan nu samen zingen, Psalm 98, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Fijn om vanmorgen weer hier in Nederland, in Veenendaal, te mogen zijn. Vorige week zondag mocht ik voorgaan in Pakistan. Dan zijn de dingen toch net iets anders. Dan zou u allemaal zonder schoenen de kerk ingekomen zijn. Maar het mocht ook daar mooi zijn om het evangelie te horen, om het te verkondigen. En ook vanmorgen mogen we samen stilstaan bij een machtig stukje evangelie in de stamboom van de Heer Jezus. En als je die stamboom op je in hebt laten werken of op je in gaat laten werken straks, dan zul je zien dat er mensen in staan die eigenlijk helemaal niet bij het volk Israël hoorden, maar er toch bij mogen horen. En daarom zingen we nu uit Psalm 87, vers 3, 4e en ook het 5e vers. luisteren we samen naar de 10 geboden. En vervolgens zingen we Psalm 103, vers 9. Over de trouw van God, die rust ook zelfs op het late nageslacht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We zullen samen gaan danken en bidden. En we denken in ons gebed aan een aantal mensen, waaronder aan zuster Lagerwij van Ginkel van de Molenstraat 34 uit Renswoude. De operatie aan haar oogleden is goed verlopen en we bidden om verder herstel voor haar. Gerco en Annelie Wijnsma van de Lucretia van Merkelaan 57. Zij ontvingen uit Gods hand een dochter. De volledige namen zijn Veerle Anna Esther. Haar roepnaam is Veerle. We zullen samen ook denken aan zuster Els van Dam van de Munnikenweg 92. De heupoperatie die ze moest ondergaan is goed verlopen. Ze is thuis, maar ze heeft nog wel veel pijn. We denken ook aan zuster Hanny Takken van de Vijgendam 201. Er is een lymfoom gevonden bij de aorta. Ze moet zeer binnenkort beginnen met bestralingen. Die zijn erop gericht om een chemobehandeling uit te stellen. We zullen samen ook denken aan broeder en zuster Schoeman van de David Tenierslaan 152. Ze mochten 20 december gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Denk ook aan broeder van de Sluis van de Rederijkers 50. Hij is opgenomen in het ziekenhuis in Ede vanwege een ontsteking aan de urinewegen en een bacterie in de blaas. Er wordt nog onderzocht welke bacterie dat is, zodat er meer gerichte behandeling gestart kan worden. Denk ook aan zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25-1. Het onderzoek is gebleken dat er opnieuw een ingrijpende operatie zal moeten plaatsvinden. Een buikoperatie is dat. En vanuit de deputaten Buitenlandse Kerken zijn wij opgeroepen om voorbeden te doen voor onze zusterkerk in Manipur in India. Eerder dit jaar zijn daar 6 kerken verwoest en christenen verdreven. En het is de verwachting dat nou juist rond deze kerstdagen dat opnieuw geweld en vervolging daar zal uitbreken. Zullen we samen tot God gaan. Machtige Heere, U de God van het verbond, U die belooft en doet, U de macht heeft om te spreken en het is er, de gebieden en het staat er. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde, ook alle macht over ons leven. En Heere, dat is voor ons een rijke troost. Dat te midden van alle machten, te midden van alle mensen die soms zoveel meer macht hebben dan wij, dat U er bent en dat U het rustpunt mag zijn. De vaste rots, het fundament. En Heere, wilt U ons verankeren, vastmaken aan dat fundament. En als dat fundament er is, als die verbinding er is, Heere, geef dat deze dienst tot versterking mag zijn. Dat weer een bevestiging mag zijn van Uw werk in onze levens. En dat daar waar wij kwetsbaar zijn, dat U alle macht heeft en ons nooit loslaat. We danken U, machtige Heere, dat wij mogen samenkomen als gemeente van U in het kerkgebouw. We danken U ook voor de digitale mogelijkheden om op afstand verbonden te zijn. We weten ons bevoorrecht. Als we kijken naar de wereld om ons heen, Heere, dan is dat op zoveel plaatsen toch echt anders. Als we denken aan de situatie in India, Manipur, dat er angst is dat opnieuw daar geweld zal losbreken. Als broeders en zusters van ons te maken zullen krijgen met onderdrukking, vervolging, geweld. Ontferm U, Heere. Verbreek dan in Uw almacht het werk van de boze. Geef de duivel geen ruimte, Heere. Geef dat ze beschermd mogen zijn door Uw engelenwacht. Ja, geef dat ook, Heere, aan de christenen in Pakistan, in Jaranwala. Als zij in augustus daar hele heftige taferelen hebben meegemaakt. Kerken verbrand, huizen verwoest, christenen verdreven. Heer, en dan kerst gaan vieren. Wij zien op tot U. En dan noemen we maar 2 plaatsen over deze hele wereld waar onze broeders en zusters het niet altijd makkelijk hebben. We zien op tot U, Heere, en vragen U, bescherm uw christenheid. En bouw uw koninkrijk, Heere, dwars door verdrukkingen heen. Wat een wonder, Heere, dat er zo vaak ook getuigenis is, zoals in Pakistan, dat juist door die verdrukking er meer bezoekers in de kerk zijn dan ooit. Machtige Heere, houdt U ons dan hier ook vast, als het voor ons zo makkelijk is om U los te laten. Zegen ons als we zingen, als we bidden, als we Uw woord op ons in laten werken. Werk met Uw geest in ons aller hart. Van jong zijn of oud, hier in de kerk of thuis, alleen of met ons gezin zijn, of vreugde of verdriet. Heere, werkt U en geef dat we zo een rijk gezegende dienst uit Uw hand mogen ontvangen en gesterkt en bemoedigd, misschien ook over een maand, naar huis mogen gaan om zo te komen aan de voeten van U, onze Heer Jezus Christus. Machtige Heere, wij bidden U zo voor ons als gemeente. Dan leggen we het ook in Uw handen, Heere, dat we de gemeente hebben gevraagd om namen aan te dragen. Met oog op de komende ambtsdragersverkiezing. Heer, ook hier moet uw koninkrijk gebouwd worden. Wij leggen het in uw handen, Heere. Leid ons allen in onze gedachten. Geef wijsheid. En zegen zo deze gemeente van u. Machtige Heere, we danken u hartelijk dat zuster Lagerwey uit Renswoude als een operatie mocht ondergaan aan haar oogleden en dat deze goed is verlopen. Heel fijn, Heere. We danken u daarvoor dat u erbij was en wilt u ook in het herstel haar nabij zijn, ook op haar hoge leeftijd. We danken u, Heere, dat Gerco en Annelie uit uw hand een gezonde dochter mochten ontvangen, Veerle geboren mocht worden. We prijzen uw grote naam voor wat u daarin gegeven hebt. We bidden u om uw zegen voor dat gezin. Geef dat ze uw hand mogen blijven opmerken en met vreugde u mogen eren en dienen. We danken u, Heere, dat de operatie die Els van Dam moest ondergaan goed verlopen is. Heere, het was nodig. En dan is het fijn om weer thuis te zijn en verder te kunnen herstellen. Maar u weet ook, Heere, dat er nog veel pijn is, dat het een herstelperiode is. En wij leggen het ook graag bij u neer. Wees zo bij Dick en Els, bij hun gezin. Geef kracht. Schenk uw zegen, Heere. Zegen de medicatie. Wees hen zo in alles nabij. Machtige Heere, we danken u ook met broeder en zuster Schoeman. Ze afgelopen week mochten gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. Heren, we hebben daar afgelopen periode ook best wat keren volbeden voor ze gedaan. Wat er zorgen zijn. Wat kanker in hun lichamen is. Wat in die zin steeds zwaarder wordt. Maar 55 jaar mogen ze samen door het leven gaan. En daar willen ze ook graag u voor danken. Als gemeente van u brengen wij de dank van hen gezamenlijk tot u. De Heere, ook hun God. Machtige Heere, we doen ook voorbeden. We denken aan zuster Hannie Takke van de Vijgendam. Heer, u weet dat wat er afgelopen periode al heeft plaatsgevonden, de ingrepen die nodig waren, maar dat er ook nu nog een lymfoom gevonden is bij de aorta. Heer, dat is een aangrijpend bericht. En nu moeten er ook bestralingen plaatsvinden. U weet, Heer, hoe de medici erover gedacht hebben. Heeft de gebeden eromheen al gehoord. En nu komen we als gemeente bij u om hen opnieuw aan u op te dragen, wees u bij hen samen. Zegent u de behandelingen. En wees vooral een God van heel dichtbij. U bent toch Immanuel. God met ons. Heer, wees ook Immanuel voor broeder en zuster van de Sluis. Broeder van de Sluis is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Heer, u weet van de ontsteking. Weet van die bacterie. En het stapelt zich ook maar op. Ouder worden valt niet mee en de ziektes die er zijn, Heer, maken het allemaal brozer en brozer. Wilt u hem daarbij zijn? Wat lichaam, zijn hoofd, ook wat betreft zijn ziel, Heer, neem hem voor uw rekening. Geef hem ook rust, geestelijk, dat hij in uw handen veilig is. Zegent u hem zo, samen met zijn vrouw, in alle aspecten van het leven. Heer, we bidden nu ook voor Ineke Ebbers. U weet, Heer, dat onderzoeken hebben plaatsgevonden en dat nu toch nog een ingrijpende buikoperatie nodig is. U weet, Heer, wat het met haar doet. En we hebben ook daarin uw zegen nodig. Wees daar zo nabij, ook in het heenleven na die ingreep. En zie zo naar ons om. Heer, er zijn nog veel meer mensen. Noem een namen onder ons die we kunnen noemen. Dat er zorgen zijn. Dat we ons niet lekker voelen in ons lichaam. Te worstelen met wie we zijn. Want er dingen zijn gebeurd in ons leven die ons getekend hebben, die we maar meedragen. U weet hoe moeilijk het kan zijn om te zorgen voor kinderen. Hoe het kan zijn, Heer, als het lichamelijk moeilijker wordt. U kent onze geestelijke aanvechting. Maar u ziet ook onze dank, onze blijdschap, de zegeningen die we van u krijgen. We slaan onze ogen zo op tot u. Machtige Heere, u bent toch Immanuel. God met ons, werk dan door uw geest, ook in ons. En vorm ons en kneed ons zo, omdat u de eer ontvangt, vandaag in deze dienst, maar ook in heel ons leven. Geprezen bent u, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil, amen. Jongens en meisjes, als je het plaatje ziet op de beamer, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of er iemand is van jullie die zegt, nou, ik weet wel wat dat is. Je kijkt daarnaar en je ziet eigenlijk allemaal soort kleine plaatjes zijn met verbindingen. Maar wat is dat nou precies? Ja, wie weet het? Ja, zeg het maar. Van de koning, de koningin, hè? Ja, precies. En wat is dat dan precies van de koning en de koningin, de koninklijke familie? Ja, zeg maar. De stamboom, precies. Het is de stamboom van de koninklijke familie. Als je goed kijkt naar de dochters van onze koning en koningin, dan zie je dat ze nog heel jong zijn daar, dus hij is al wat ouder. Maar het is een stamboom die precies laat zien wie het nageslacht is en wie er dus allemaal bij horen bij die familie. Vanmorgen, in het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen in de preek, gaat het over de stamboom van de koning der koningen, van de Heer Jezus. Die heeft een geslachtsregister. En daar gaan we nu uit lezen. En misschien denk je, wat zijn dat veel namen? Maar als je goed gaat kijken, dat gaan we in de preek doen, dan ga je ontdekken dat er heel veel mooie lessen uit te halen zijn. We lezen met elkaar Matthäus 1, vers 1 tot en met vers 17. En vervolgens zingen we over de trouw van God aan David, dat de grote zoon eenmaal zal komen, de glorietroon. Dat is Psalm 132, vers 1, 7 en 11. Leest u met mij mee, Matthäus 1 vanaf vers 1. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David de koning. David de koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Salomo verwekte Rehabiam. Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozafat. Jozafat verwekte Joram. Joram verwekte Uzia. Uzia verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jegonia en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer, mijn zaligmaker noemen. Uit de lofzang van Maria zingen wij straks vers 1, 3 en 7 na de preek. Uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben. Ik lees als kern nog vers 1 en vers 17. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Vers 17. Al de geslachten dus van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Het thema voor de preek is de stamboom van Jezus Christus. Geen punten, maar uiteraard heeft de preek wel een structuur. Gemeente van Christus, u hier in de kerk vanmorgen, u die op afstand verbonden bent, zo'n gedeelte met al die namen. Nou, dat hebben we de laatste tijd wel vaker gehad. Toch kan ik me voorstellen dat er vanmorgen ook een jongen of een meisje was die dacht, ja, al die namen. Ik hoop thuis eigenlijk maar dat papa het overslaat. Want ja, wat moet je ermee? Of een jongere die zegt, ja, inderdaad, het zegt mij ook zo weinig. Er zijn nog meer gedeelten in de Bijbel met al die namen. En ook al wil ik wel proberen het te begrijpen, het komt niet gelijk binnen bij mij hoor. Zeg me niet zoveel. Misschien is er vanmorgen een ander die zegt, nou, ik ben juist eigenlijk wel nieuwsgierig geworden. Want ik ben erachter gekomen dat juist in dat soort geslachtsregisters, dat daar soms van die dingen in verborgen liggen, die je dan zelf zo snel niet leest, maar die als ze uitgelegd worden, dat je ze gaat zien. Kijk, zo'n geslachtsregister spreekt in onze cultuur misschien niet zo sterk. We zien het niet gelijk, de betekenis ervan, het is niet gelijk zo relevant voor ons. Iemand die schreef, het past niet zo bij onze cultuur, want ja, onze cultuur is een laat postmoderne cultuur, waarin geschiedenis en ontdekkingen van voorouders niet meer zo van zo belang zijn. Daar staan we niet zo sterk bij stil. Maar een andere cultuur is dat totaal anders. En mag ik u vanmorgen dan even meenemen naar Afrika? Naar het land Togo. Naar een Afrikaanse stam daar. Het is het jaar 1996. En je ziet daar in dat dorpje daar van die stam, zie je dat er heel veel mensen op de been zijn. En je ziet dat het een vrolijke boel is. Je hoort het ook aan hun stemmen. Je hoort het aan de djembe's. Het is feest. Waarom dan? Nou, jaren daarvoor waren er zendelingen gekomen. En die hadden het evangelie verteld, het evangelie van Jezus Christus. En dat evangelie was vertaald. Het Nieuwe Testament, het was helemaal klaar. En dit is het moment waarop die stam, waarop de stamoudste, het stamhoofd, het eerste exemplaar van het Nieuwe Testament gaat ontvangen. En je merkt een vreugde, want wij krijgen nu voor het eerst Gods woord en we kunnen het zelf lezen. Eén grote feest. Ja, en natuurlijk als dat eerste exemplaar wordt uitgereikt, wat ga je dan als eerste lezen? Wat zou jij lezen? Wat zouden wij kiezen? Nou, die stamoudste die kiest dit gedeelte. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, dat is natuurlijk het begin. Dus jij begint gewoon bij het begin. Nee, maar dat is heel bewust. Hij kiest heel bewust om te beginnen bij dat geslachtsregister. Waarom? Nou, omdat in die cultuur met voorouders, ja, dat is ontzettend belangrijk. Als je een lange geslachtslijn had en daarin stonden mensen die wat hadden betekend in het verleden, ja, dat zei iets. Dan had jij ook automatisch gewicht. Zo'n stamboom, zo'n geslachtsregister is in die cultuur iets van een cv. Een curriculum vitae. Als je een sollicitatiebrief schrijft, dan moet je daar een cv aan toevoegen, met welke opleiding je hebt gedaan en welk werk je hebt gedaan. Dat geeft iets aan van, nou ja, heb je veel werk gedaan, wat voor functie had je? Een goede cv, word je sneller aangenomen. Nou, in zo'n cultuur is het niet allereerst van belang hoeveel je hebt en wat je hebt bereikt zelf. Maar allereerst wordt er gekeken van wie ben je er een? In welke lijn sta jij? En zo'n geslachtsregister is als een cv, zo'n stamboom. En laten we er eens naar gaan kijken, want iets van dat wat in Afrika speelde ook meer voor de eerste lezers. Kijk, Matthäus die schrijft het evangelie allereerst gericht tot mensen die het Oude Testament heel goed kennen. Gericht op Joden. Die het Oude Testament soms op een duimpje kenden. En hij wil hen iets laten zien. En je merkt ook in dit boek dat er verschillende keren staat, dit gebeurt, dit van de Heer Jezus gebeurt, opdat vervuld is wat gesproken is door de profeten. Matthäus maakt heel vaak die verbinding. Maar als een Jood dit gaat lezen, hij doet dat dan in het Grieks, hè, daar is het in geschreven, dan zijn die eerste twee woorden in het Grieks al een trigger voor hem. Waarom? Nou, daar staat Biblos Genesis. Wij lezen natuurlijk het geslachtsregister of de stamboom van Jezus Christus. Maar daar staat er in het Grieks Biblos Genesis. En dat laat gelijk een aantal alarmbellen rinkelen. Want ja, Genesis, dat is het eerste Bijbelboek. Genesis betekent begin, wording. En dat boek beschrijft inderdaad het ontstaan, het begin van de aarde. Hoe God alles geschapen heeft. Hoe God zijn volk gemaakt en geroepen heeft. En als je kijkt in de Griekse vertaling van het Oude Testament, en je kijkt wat er staat in Genesis 5 vers 1, dan staat er in de Septuaginta Biblos Genesis, de afstammelingen van Adam tot met Noach. Dus Matthäus die zegt, wacht even, wat ik nu schrijf is niet zomaar iets wat op zichzelf staat. Maar als ik dit schrijf, dan heeft het alles te maken met Genesis, met de wording, met het begin. En hij triggert daarmee al de aandacht van de eerste lezers. Iets wat wij misschien niet gelijk zien, wat wij misschien al weten. Maar dat doet Matthäus dus heel bewust. En hij begint dan zijn evangelie met die woorden en dan heeft hij een stamboom. En hij is wat selectief, vind je niet? Er staan namen wel in waarvan je zegt, zou je die erin gezet moeten hebben? En er staan namen niet in waarvan je denkt, die hadden er dan juist toch wel in gemoeten. Opmerkelijk. Het is selectief, zo lezen we ook in vers 17. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn 14 geslachten. Waarom doet Matthäus dat? Wat is dat? Waarom die 3 keer 14? Ik denk dat Matthäus iets doet met getallensymboliek. Om nog extra de aandacht te trekken van de lezers. Hij zegt, je mag best wel een beetje puzzelen hoor, om te begrijpen waar het over gaat. Je mag best wel een beetje goed kijken wat het evangelie nou werkelijk is. Ja, als je dan kijkt naar 3, dan is 3 in de Bijbel toch ook een getal van dat God werkt. Op de 3e dag ziet Abraham de berg waar hij zijn zoon gaat offeren. Op de 3e dag zegt Jozef tegen zijn broers, ik leef. Op de 3e dag krijgt het volk bij de Sinaï de wet. Op de 3e dag staat Esther op naar de koning. Op de 3e dag staat Jezus op uit de dood. 3 wil iets zeggen van de drie-eenheid, van God die aan het werk is. God die verandering brengt. God die doorgaat. Zou dat er al in zitten? En die 14 dan? Nou ja, dat is in ieder geval het dubbele van 7. En er zijn uitleggers die zeggen, ja 7, daar moet je even naar kijken. Want hier is dus 3 keer 14, dat is dus 6 keer 7. 7 is het getal van de volheid, van de volmaaktheid. En vanaf de Heer Jezus begint dus 7 keer 7. Dan begint het volledige volmaaktheid. Daar werkt hij naartoe. Zou er nog iets meer in zitten misschien? Er zijn uitleggers die wijzen op de getalswaarde van een woord wat ook in dit geslachtsregister staat. 14. En als we dan kijken, en dat deden we een tijdje geleden natuurlijk ook, bij de preek over Psalm 136. Maar als je dan kijkt naar de getalswaarde van het woord David. D-V-D. Dan is de D 4 waard. Nou, die komt 2 keer voor. 4 keer 2 is 8. En de V heeft een letterwaarde van 6. 8 plus 6 is 14. David, 14. Zou dat de sleutel zijn om dit gedeelte open te leggen? Nou, het is in ieder geval wel opmerkelijk dat David wel heel veel genoemd wordt in dit gedeelte. Vers 1, vers 6, vers 17. Ja, en als die in vers 6 wordt aangeduid, dan is dat toch ook wel op een opmerkelijke manier. Kijk maar.
Izaï verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte. Hij wordt heel bewust aangeduid als de koning. Waarom die anderen dan niet? De ogen worden gericht op David. Wat heeft dat ons te zeggen? Wat kunnen we hieruit leren? Nou, als ik dan kijk naar nog iemand in dit geslachtsregister die ook veel voorkomt, dan wordt het misschien duidelijk en dat is Abraham. Ook Abraham kom je 3 keer tegen in vers 1, vers 2 en ook in vers 17. En als je dan goed kijkt naar die twee en je zet hen in de geschiedenis van Israël, dan merk je dat die alle twee staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Dat je duidelijk merkt, bij hun is God aan het werk. Ze krijgen allebei een belangrijke belofte. God gaat echt werken naar een vervulling. Dat zie je bij Abraham in Genesis 12. God heeft de wereld gemaakt. De zondeval is gekomen. De wereld was zo ernstig dat zondvloed kwam met Noach die overbleef. En uiteindelijk is er zelfs een toren van Babel en wordt iedereen verspreid over de aarde. Dus het loopt op niets uit. Maar dan roept God Abraham. En zegt, in jou zullen alle volken gezegend worden. Jouw nageslacht zal zijn als het zand van de zee, als de sterren aan de hemel. Zo groot wordt jouw nageslacht, Abraham. In Abraham zie je dat God werkt. Dat hij een verbond sluit. Dat hij toewerkt naar een vervulling. En dat zie je ook bij David. David die leeft in het beloofde land. David die koning is. De koning, de man naar Gods hart. Dan krijgt hij in 2 Samuel 7 de belofte. Uw huis en uw koningschap zullen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. God gaat door. Er komt altijd een zoon van jou, David, op de troon, die zal regeren. 2 mensen op een schakelpunt. En Matthäus die triggert dus op verschillende manieren de aandacht en zegt, puzzel maar eens even. Kijk maar eens even goed, om de rijkdom van het evangelie te zien. Want jullie hebben de Heer Jezus wel verworpen. Jullie hebben hem laten kruisigen. Maar kijk nog eens goed. Ja, de tijd van Abraham, dat was mooi. David, geweldig. Maar als de eerste lezers dit op zich in laten werken, dan, ja, de Romeinen zijn de baas. Geen mens van David op de troon. Wat blijft er over? Matthäus zegt, mag ik jullie dan vanmorgen eens laten zien dat God werkelijk doorgaat. Dat hij een waarmaker is van zijn belofte, ook al gaat het over lange tijd. Ook al loopt het anders dan je zou denken. En mag ik je dan voorstellen aan de grote zoon van Abraham. Aan de grote afstammeling van David. Aan de Heer Jezus. Die beloofd is, verwacht is. De koning der koningen. De Heere der Heren. Matthäus zegt, kijk nog eens goed naar hem. In de Heer Jezus begint dat 7 keer 7. De complete vervulling van wat God beloofd heeft en wil doen. En terwijl die mensen die eerste lezers zeggen, ja, wel eens iets gehoord van de Heer Jezus, en misschien stond ik er ook wel bij toen ik riep, kruisig hem, en ik heb ook iets gehoord van christenen die geloven. Zegt Matthäus, stop nou eens met Jezus op afstand houden. En kijk nog eens goed. Het was niet zomaar iemand. Niet iemand die toevallig hier op aarde kwam. Een gewone man, bijzonder. Ja, hij was bijzonder. Een bijzondere afkomst, een bijzonder leven, rijdend op een ezel. Door een kroon krijgt hij op, hij wordt bespot. En hij hangt uiteindelijk aan het vloekhout met een bordje boven zijn hoofd. Hij is de koning van de Joden. Hij werd verguisd. Maar kijk nog eens goed. Matthäus zegt, in hem vind je nou zaligheid, geluk, eeuwig behoud. Broeders en zusters, wat wordt er vandaag de dag gezien in Jezus? Is hij voor veel mensen meer dan dat schattige babytje? Diegene die ervoor zorgt dat we zo'n heerlijke kerstvakantie hebben en zo'n kerstfeest vieren. Is die meer dan een bijzonder iemand? Iemand waarvan je veel kan leren. Het evangelie wordt hier opengetrokken en Matthäus kijkt ons aan en die zegt, zul je vanmorgen alsjeblieft dit besef in je hart. Dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn zoon gaf. Dat het niet zomaar iets is, maar dat God in de geslachten doorgewerkt heeft. Om zijn heerlijke genade te openbaren. Voor veel mensen in die tijd was Jezus niet de moeite waard om te geloven. Er zijn nog steeds heel veel mensen in onze tijd. Voor wie Jezus niet de moeite waard is om in te geloven. Is Jezus de moeite waard voor ons om echt in te geloven? Matthäus zegt ja. Hij is de moeite meer dan waard. Echt waar. En broeders en zusters, dan zien we hier het geslachtsregister stoppen bij de Heer Jezus. Maar dan gaat hij toch ook door. En mijn vraag vanmorgen voor u is, staat u in het geslachtsregister van de Heer Jezus? Sta jij in die stamboom? Staan wij in het boek des levens? Staan wij in het familiealbum van de Heer Jezus? Hier stopt het, maar ieder die in de Heer Jezus gelooft, komt erbij. Wordt eraan toegevoegd. Wordt er helemaal bij. Staan wij ook in dat geslachtsregister? Door het geloof, uit genade. Staat u erin? Sta jij erin? Dat is belangrijk. Alleen als je erin staat, ben je behouden. Als je er niet in staat, ben je niet behouden, heb je geen eeuwig leven. Daarom sta je erin. En als je zegt, ja, ik weet het niet, ik sta een beetje op afstand. Dan nodigt Matthäus je dus uit, zoek. Kijk nog eens goed hoe uniek de Heer Jezus is. En kom tot hem. Want in hem vind je nou alles. En je bent zo rijk gezegend als je niet alleen familie hebt hier op aarde. Maar als je bij de familie van de Heer Jezus mag horen. Als hij je verlosser en je oudste broer mag zijn. Misschien is er iemand die zegt, ja maar, hoe werkt dat dan? Of iemand die zegt, ja maar dat ben ik toch niet waard. Want als ik nou echt bij die familie van de Heer Jezus zou horen, dan zou ik toch echt anders leven. Dan zou ik toch die verleiding niet meer hebben. Dan zou het toch anders zijn in mijn leven, toch? En dat je soms ook denkt van ja, ik ben het. Dat er misschien ook momenten zijn dat je je aangevallen voelt door de duivel. En dat je zegt ja, ik weet het niet. Zullen we nog eens iets beter kijken naar het geslachtsregister? Ik vergeleek het net al met een cv, hè? Stel je voor dat je je cv opstuurt. Zou je daar dan ook op zetten, ik heb deze opleiding niet gehaald. Ik ben daar ontslagen vanwege wangedrag. Ik ben weggegaan daar omdat ik me niet goed gedroeg. Zou je dat erbij zetten? Kijk, van Herodes is bekend dat hij mensen uit zijn voorgeslacht, uit zijn stamboom heeft gegumpt. Omdat hij zei, ik wil niet dat zij bij mij horen, dat mijn naam gelinkt wordt aan hun leven. Kijk, wij hebben geen keus als het gaat over ons geslachtsregister. Over onze familieboom. Maar de Heer Jezus had wel een keus. En door zijn geest had hij een hele andere stamboom kunnen maken. Maar hij kiest voor deze. En nou, als je goed kijkt, zie je zulke opmerkelijke dingen erin staan. Überhaupt dat er een vrouw in staat. Naast Maria, wel vier. Dat zou een Jood normaal gesproken niet willen. Een stamboom dat gaat over de mannen, de vrouwen, die horen er niet bij. En als je dan vier vrouwen erin zou zetten. Dan zou elke Jood zeggen, oké, dat zijn dan de vrouwen van de stamvaders. Dat gaat over Sara, Rebecca, Lea en Rachel. Staan die erin? Nee? Welke vrouwen staan er wel in? Nou, de eerste die we tegenkomen, dat is in vers 3. Tamar. Juda verwekte Peres en Zera uit Tamar. Dat is de geschiedenis uit Genesis 38. Dat is die geschiedenis dat Tamar als schoondochter van Juda wacht op de volgende zoon. Ze is met twee andere zoons getrouwd geweest, die zijn overleden. En ze wil graag dat die derde zoon van Juda, dat haar man wordt. Maar Juda houdt hem achter, wil die niet. En dan komt het moment dat Juda zelf weduwnaar geworden is. En dan hoort Tamar dat Juda, dat hij naar het schaapsherdersfeest gaat. En als zij dat hoort, dat hij er naartoe gaat, dan weet zij, als ik nu langs de weg ga zitten,
en ik kleed mij als een gesluierde hoer, dan neemt hij mij, dan pakt hij mij. En zo gebeurt het. En die staan erin. Juda en Tamar, twee mensen die seksueel over de schreef zijn gegaan. De een misschien uit nood, om proberen recht te krijgen als slachtoffer van wandaden. En de ander als dader, gewoon puur voor zijn eigen lust, om even troost te hebben. Tamar, ze staat erin. Ze gaf haar lichaam, ja, om zichzelf recht te doen. Ze ging daarin over grenzen. Waarom? Ja, om troost te zoeken. En dan Juda. Troost en genot, even het zonder consequenties genieten van een ander. Een ander gebruiken voor jezelf. Misschien zit je hier. En hoor je in wat ik zeg iets van waar je zegt, ja, dat is ook voor mij. Daar zitten elementen in. Misschien wel van Tamar. Omdat jij zelf je leven, je lichaam gegeven hebt, over een grens gegaan bent, het hebt laten gebeuren. Je denkt, auw. Was een Juda dat je over de grens van een ander ging voor je eigen genot. Als jij tot Jezus komt, dan zegt de Heer Jezus, ook die mogen in mijn geslachtsregister. Er is bij de Heer Jezus plaats voor een Juda en Tamar. Ja, je zou je ervoor schamen als het gaat over jouw opa en over jouw tante of over jouw moeder misschien wel. Zo is dat gegaan. Ben jij daar een kind van? Maar de Heer Jezus zegt, die mag in mijn geslachtsregister. Is genade voor zulke mensen. En dan die volgende. Rahab, vers 5a. Salmon verwekte Boas bij Rahab. En bijna elke Jood die zei er gelijk achteraan. Rahab de hoer. Rahab die woonde op de muur van Jericho. Rahab die haar lichaam gebruikte om geld te verdienen. Rahab de heiden die er buiten stond. Wiens leven niet strookte met God. Die haar lichaam onzuiver gebruikte. Met een stempel op haar leven, de hoer. Misschien heb jij ook wel een stempel op je leven. Of sta je voor je gevoel in jouw familie en in je buurt bekend als de hoer? De. Een stempel op je leven. Kan op je drukken. Wat doet het met je? Misschien geeft het voor je gevoel soms ook, ja, die mooie kerk met het allemaal nette gebeuren, mensen in nette kleren, maar ik voel me zo met dat stempel. Dan zegt de Heer Jezus, als je nou tot mij komt, is er bij mij plek, jij mag in mijn geslachtsregister, echt. Dus ook genade voor jou. Zo is onze Heer Jezus Christus. Moet het nog mooier worden? Nou, dan gaan we naar de volgende. Kijk naar Rut. Heeft u veel over gehoord, vers 5b. Boas verwekte Obed bij Rut, de Moabitische. Ook wel iemand met een stempel op de leven. Iemand met misschien een ander uiterlijk. Een andere achtergrond. Een accent in haar spreken. Ze heeft wel iets gehoord van haar schoonmoeder en dat heeft haar getriggerd. Maar ze snapt waarschijnlijk nog veel niet. Ze voelt zich toch altijd een beetje van, ja, die anderen weten veel meer. En ik ben toch die buitenstaander, de Moabitische. Misschien voelt ze zich zo vanmorgen in de kerk of misschien voel jij je zo. Toch een beetje de Moabitische. Ja, je hoort erbij. Je hebt iets gezien van Jezus. Het heeft je getriggerd. Maar toch hoor ik er nou helemaal bij. En dan kijkt de Heer Jezus je vanmorgen aan. Dan zeg ik, zie je zitten. En ik weet van je verhaal. Ik ken u. Ook voor jou is er plaats als je bij mij komt. Ook jij mag er helemaal bij horen. Er is bij mij plaats. Om mensen met zo'n stempel op hun leven. Echt. Niet half, maar helemaal. Nog eentje doen, de laatste, de vierde. Batseba, vers 6. Isaïe verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Uria, de Hetiet. De heiden die trouwer was aan God en aan zijn volk dan de koning zelf. Geschiedenis van een vrouw die zichzelf laat zien. Van een koning die haar wil zien. En die maar verder gaan. Een geschiedenis van familieproblemen. Een geschiedenis van mooi weerspelen voor de buitenwereld. Maar ondertussen een verrotte werkelijkheid verdoezelen.
Mooi weer, maar over de rug van een ander iets kapot maken. Misschien herkenbaar in jouw familie. Misschien heb je het ook wel gedaan. Ergens is het verrot. Maar je speelt mooi weer voor de buitenwereld. Het kan dat je aangrijpen. Je hebt fouten gemaakt. Je hebt misschien een periode gehad dat je zei, weet je, ik stop het liever weg. Doe ik voor de buitenwereld alsof het klopt. Ik ga liever over de rug van een ander dan eerlijk te zijn zelf. Heer Jezus kijkt je aan. Kijkt ons aan. Zegt, ik weet hoe dat in jouw leven kan zijn, in ons leven kan zijn. Als je nou bij mij komt, dan is er bij mij genade. Ook voor zo iemand. Waar moeten we zijn? Bij de Heer Jezus. Vier vrouwen, ze stonden ergens op afstand. Een stempel op hun leven. Zondige keuzes te over. Maar dan zegt Hebreeën 12, u vindt het in Hebreeën 2, u vindt het in vers 11. Er staat zoiets moois van de Heer Jezus, luister goed. Hij schaamt zich er niet voor hem broeders te noemen. En daar voeg ik er vrijmoedig aan toe. Hij schaamt zich er niet voor hen zusters te noemen. Vind je dat geen evangelie? Misschien schaamt u zich wel voor uw familie. Misschien is het hier een jongere die zich schaamt voor zijn gezin. Die je schaamt voor je ouders. Of je schaamt je voor je kinderen. Heer Jezus, die kijkt je aan. Dat ik weet het. Misschien wel gelijk ook. Maar als je nou met dat alles tot mij komt, dan schaam ik me er niet voor om u, om jou, mijn broeder te noemen. Dan schaam ik me niet voor om u, om jou, mijn zuster, te noemen. Broeders en zusters, wij hebben geen keus als het gaat over onze afkomst. Maar de Heer Jezus had een keus. En hij kiest hiervoor. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Wat een wonder, hè? Dat deze Jezus aan tafel wil met zondaren, hoeren, tollenaars. En ik hoop dat ik bij u iets mag opmerken van wat ik in Pakistan ook opmerkte. Ik was daar bij christenen in Jaranwala. En ik merkte de pijn in hun ogen toen ze vertelden over hoe die kerk verbrand werd, hoe ze gevlucht waren naar de rietvelden. Hoe ze amper terug konden. Hoe discriminatie er was toen ze terugkwamen en ze erachter kwamen, ja, we hebben niks meer thuis. Toen ze naar een moslimkoopman gingen en ze vroegen om eten voor hun kinderen te kopen. En die moslimkoopman zei, je bent christen, jij krijgt niks van mij. Dat is de situatie. En ze hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden. Er zijn daar vacatures waarbij staat alleen maar solliciteren door christenen. Waarom? Omdat hele vieze, hele slecht betaalde baantjes zijn. Ja, dat doe je natuurlijk als moslim niet. Dat is alleen maar voor die christenen. Wordt op ze neergekeken. Er mocht er iets verkondigd worden. Van de liefde van de Heer Jezus voor de uitgestotenen, voor de mensen die er eigenlijk niet bij horen. Dat hij zich niet schaamt om hen zijn broeders en zusters te noemen. En je merkte dat er iets van een twinkeling kwam in die ogen. Dat ze knikte. Dat ze het beaamde. En er klonk soms een halleluja. Wat een wonder. Dat daar waar mensen op mij neerzien, daar waar ik me soms zo minderwaardig voel. Dat er een God is in de hemel die naar me kijkt en zegt, maar ik geef mijn zoon voor je over. Wat een wonder. Is er iets van die verwondering vanmorgen ook bij ons? Ik zeg ja, ik wist het al. Maar ik omarm het vanmorgen weer met heel mijn hart. Ja, en dan toch ook iets erbij. Als de Heer Jezus zich niet schaamt om bepaalde mensen zijn broeder, zijn zuster te noemen, zullen wij ons dan ook niet schamen voor die mensen in onze kerk? Zullen wij ons dan ook niet schamen voor die mensen in onze familie? Als jij mensen in je omgeving hebt, als wij mensen in onze kerk hebben, waarvan jij misschien zegt, het is een sticker op zijn leven. Als die persoon van de genade van Jezus leeft, dan zullen wij ons toch ook niet schamen voor die persoon. Toch? Wordt in toch iets zichtbaar van het lichaam van Christus. Wij sluiten toch ook niemand buiten, toch? Die de Heer Jezus al binnengesloten heeft. Natuurlijk, als we naar onszelf kijken, kan het lastig zijn. En weet je wat dit geslachtsregister nou laat zien? Dat daar waar het van ons afhangt, dat het vastloopt. Want dan lopen we het uit op Jozef.
En die is de koningszoon, maar in plaats van een scepter in zijn hand en een kroon op zijn hoofd, staat hij met een hamer in zijn hand en heeft hij een timmermanspet op zijn hoofd. Het loopt stuk bij mensen. De ballingschap. Van onze kant wordt het niks. Maar dan moet je kijken wat de Heere doet. Staat er in vers 16. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus. Die Christus genoemd wordt. Er staat er dus niet verwekte. Dat bij alle keren wel, hier niet. Met andere woorden, waar het van onze kant doodloopt, waar wij aan het eind van onze mogelijkheden zijn, houdt God vast aan zijn woord en zijn belofte en gaat hij door. Hij schakelt ons uit en daarna weer in. Het is God met ons. Het is niet God tegen ons waar het vastloopt van onze kant, maar waar wij getroffen worden door zijn genade en liefde. En al puzzelend erachter komen hoe wonderlijk Gods genade en reddingswerk is. En zo bij hem komen en zeggen, Heere, hier ben ik. Stempel op mijn lijf. Ik kan mijn verleden niet meer uitwissen. Ik zou soms andere kinderen willen, andere ouders willen. Waarom loopt het zo? Hier ben ik. Dan zegt de Heer Jezus, er is genade voor jou, voor u. Voor mij, bij hem, echt. De stamboom van Jezus Christus. Wat een wonder. Tot slot. Sta jij erin? Staat u erin? Weet je dat? En als je dan ja mag zeggen, dan wil ik afsluiten met Lucas 10, vers 20, waar staat dat de discipelen onder de indruk zijn van wat er gebeurd is. Er zijn er wonderen gebeurd, mensen genezen, demonen uitgedreven. En wat zegt de Heer Jezus dan? Verblijd u nou niet daarover. Maak je nou niet te blij over die dingen die er gebeurd zijn. Maar waar wel over? Maar verblijd u erover dat uw namen zijn opgeschreven in de hemel. Dat uw naam is opgeschreven in het boek des levens. Dat uw naam staat opgeschreven in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat uw naam staat opgeschreven in het familiealbum van de Heer Jezus. Want als Hij je met zijn bloed daarin heeft geschreven, wist niemand je daar ooit nog uit. Amen. Zullen we samen tot God gaan? Heren, we komen met vrijmoedigheid tot uw genadetroon. Want u bent naar ons toegekomen. U heeft uw woord waargemaakt. Dwars door menselijke onmogelijkheden heen bent u weggegaan. En kwam u als Immanuel, God met ons. En door uw geest wordt het God in ons. En we danken u ervoor, heren, dat zo'n geslachtsregister, zo'n stamboom, nog iets laat zien van uw genade, van uw goedheid. Dat daar mensen in mogen staan die een stempel hebben op hun leven. Dat er mensen in staan die fouten hebben begaan, die in zonde zijn gevallen, maar die uw genade mochten ontvangen. Heer, hier zijn wij met dankbaarheid dat u zich niet ervoor schaamt om hen uw broeders te noemen, dat zij uw zusters zijn. Hier zijn wij, heren. Sommigen van ons hebben voor een gevoel een sticker op hun leven. Er zijn dingen waar we ons voor schamen. Keuzes die we gemaakt hebben, die fout waren. Vergeef het ons, heren. Zie ons aan in uw genade. En bewaar ons ervoor dat we er weer in vallen. Heer, ook als we misschien het sticker hebben van Rut, de Moabitische, dat we er voor ons gevoel wat buiten staan. Dat we nog niet zoveel weten. Maar u is het toch plaats. Laat er dan ook plaats voor ons allen zijn. In onze gemeente. Bewaar ons ervoor dat wij mensen buitensluiten die u binnengesloten heeft. Heer, help ons ook als misschien schuldig voelen. Als iets aan ons kleeft. En we weten dat er vergeving is, maar het blijft aan ons leven. Blijft in ons hart. Misschien waarin we zelf de schuldigen waren. Of waarin we keuzes hebben gemaakt als Tamar, omdat we niet wisten wat we anders moesten. Dat anderen de grenzen van ons overgingen. Heere, wees ons dan nabij. Toon ons uw genade. Troost ons, geef kracht. En laat ons beseffen dat er niets beters is dan bij u te mogen horen. Heere, zo slaan wij onze ogen op tot u. En geef dat wij zo een goede kerst mogen hebben. Een kerst waarin we ons verwonderen over u die naar ons omziet. U die ons erbij wil tellen. En geef dat niemand van ons, heren, zal hoeven te schrikken als we voor de rechterstoel van u verschijnen. Maar dat wij allen erbij mogen horen. Er zijn er ook, heren, die wij in gedachten hebben. Die misschien nu met de rug naar u toe staan. Maar uw genade is toch zo groot, heren. Laat ze toch zien wie u bent. Laat ze zoeken. Laat ze u ontmoeten. Geef dat ze ook houvast hebben in leven en in sterven. Gaat u zo met ons mee, heren. Van u midden in het leven staan en energie en kracht hebben. Wat we misschien tegen dingen opzien. Wees ons nabij. Ook als de kerstdagen misschien dagen zijn waarin we juist een lege plek ervaren. Zal ons alleen voelen. Wees er dan bij als die Immanuel. Zegen ons zo deze zondag. En vanmiddag ook een goede dienst als dominee Van der Ree mag voorgaan. Heer, we zijn dankbaar dat hij mocht blijven in ons midden. Dat hij hier zijn werk mag voortzetten. Dat is een gebedsverhoring van onze kant. Geprezen zij daarvoor uw naam. Gaat u zo met ons mee. Verheerlijk uw naam. Om Jezus wil. Amen. Je mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. En als we dat gegeven hebben, dan zingen we Psalm 105, vers 5. Als we iets gezien hebben in het geslachtsregister, dan is het toch wel dat God zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig zijn verbond zal gedenken. Psalm 105, vers 5 is onze slotzang. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.